En de vrolijke wals van André Rieu bracht ons bij het gespreksonderwerp voor vandaag, luisteraars. We waren begin van deze maand december te gast ten huize van eerwaarde heer deken De Pape. Het werd een aangenaam, een openhartig en ook een verrassend gesprek. Vandaag krijg je het eerste deel te horen en het tweede zal dan waarschijnlijk worden uitgezonden op zondag 11 januari. Satelliet ten huize van eerwaardig heer deken De Pape. Luisteraars, we zijn vandaag te gast in de dekenij bij deken De Pape. Meneer de deken, u bent ondertussen een kleine tweetal jaar in Maldegem. Hoog tijd om eens te peilen, denk ik, naar uw eerste ervaringen hier in onze gemeente. Toen u hier in Maldegem aankwam, in maart denk ik, twee jaar geleden eigenlijk. Had u al enig idee hoe Maldegem eruit zag? Ik dacht het wel, want u bent eigenlijk al een tijd lang niet zo ver hier vandaan priester geweest, in Eeklo meer bepaald.
Ja, dat klopt. In mijn jonge jaren ben ik 17 jaar in Eeklo geweest. Een tijd of college lesgegeven. Het is wel zo dat ik hier een aantal mensen terugvind waar ik ooit nog les al gegeven heb. En dat is wel prettig. Dat maakt het ook gemakkelijker. Dat maakt het aangenaam zo. Ik ben er ook een tijd onderpastoor geweest in Eeklo. Ja, en daarmee ken ik het meetjesland wel een beetje. En volgens de bisschop was dat een van de redenen om aan mij te vragen van, jong, zou je niet naar Maldegem gaan? Ja, maar voor mijzelf maakt dat niet zoveel verschil. Mij mogen ze overal naartoe sturen.
Je bent iemand die zich heel gemakkelijk aanpast.
Dat daarom niet, maar ik hou van een uitdaging. Dus als er iets nieuws te doen is, dan begin ik eraan. En dan zien we wel hoe het afloopt. Dus ik heb ook weinig geïnformeerd naar Maldegem. Wat is dat daar en hoe gaat dat daar?
U was eigenlijk al voor een stuk vertrouwd met de streek, met onze gemeente. Misschien toch een spel naar uw eerste indrukken hier in onze gemeente. Is dat tot nu toe goed meegevallen? Hebt u zich gemakkelijk kunnen aanpassen? Hebben de mensen zich anderzijds ook gemakkelijk aan u kunnen aanpassen?
Ja, de laatste moet je aan de mensen vragen, natuurlijk. Hè. Maar voor mij is het heel, heel positief geweest. Zo. In Eeklo hoorde je wel eens zeggen zo van, Maldegem, dat is iets speciaals, hoor. Dat is iets speciaals, dat is op zijn eigen zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niks van ervaren. Ik heb minder dat ik hier heel wel gekomen was. En ik vind Maldegem een heel mooie gemeente in elk geval. Dus met een hele nette aanblik, zo echt aangenaam. Ja, de mensen zijn heel, heel open en zijn heel vriendelijk. Ik heb mij hier heel, heel vlug thuis gevoeld. Zo. Dat was echt geen probleem. Het is aangenaam om wonen en om leven in Maldegem. Zo.
U kent Eeklo, maar eigenlijk bent u afkomstig uit het Gentse. Of uit Gent zelf?
Ja, uit Gent zelf. We hebben op verschillende plaatsen in Gent gewoond. Het langst eigenlijk helemaal in het centrum, aan Sint-Pietersplein.
Een echte stadsjongen eigenlijk.
Een echte stadsjongen. Dus tot mijn 24 jaar heb ik in de stad gewoond. Maar dus dan ben ik er weggegaan. En dus na 25 jaar priester zijn ben ik er teruggekomen. Dus voor 3 jaar ben ik in Ledenberg bedoemd geweest. Ja, en dat was echt een hele aanpassing. Zo, want ik herkende de stad niet meer. Zeker de rand van Gent was zo'n beetje een verpauperd gebied met veel Turkse mensen, met veel armen, met een oudere bevolking, zo erg ontkerkelijkt ook. Maar ook dat vond ik een uitdaging, zo van kijken, wat zullen we er hier van maken? En op dat gebied kom je in Maldegem wel in het ander uiterste terecht. Maldegem is een van de, denk ik, katholiekste gebieden van Oost-Vlaanderen, zo denk ik, ja. Dus dat is wel het ander uiterste met Gent, zo wat, ja.
Mag ik eens vragen nu uit welke familie u komt? Ik bedoel daarmee de achtergronden zo.
God, ja.
In de tijd toen u jong was, toen u opgroeide, was het al niet evident dat jongeren de kans kregen om verder te studeren. Hoe is dat gegaan dat u toch dat hebt kunnen doen?
Ja, ja. Oh, ik denk, ja, als ik 18 jaar was, dat was dus in 1970, in, dat was, dan was het hoger onderwijs toch al serieus gedemocratiseerd. De meesten die met mij hun humaniora beëindigd hebben, ja, die hebben toch wel hogere studies gedaan. Een hoop universiteit, sociale school en zo, naar het onderwijs. Ja, mijn vader, ja, wij waren zeker geen rijke mensen thuis, hoor. Mijn vader was bediende in een bouwonderneming in Gent. En mijn moeder was huismoeder. Alle twee afkomstig van het platteland, die weg naar de stad gevonden hebben. En ja, daar heb ik dan ook mijn weg gevonden.
Waren geloofszaken manifest aanwezig ook in het gezin? Bent u eigenlijk een beetje opgegroeid binnen de sfeer van katholieke kerk, van geloofszaken?
Mijn ouders waren heel diep gelovige mensen, maar daar werd thuis zelden of nooit over gesproken. Ik denk dat dat bij de meesten zo was. Zeker op dat gebied waren mijn ouders eenvoudige mensen, die hadden daar ook de woorden niet voor om over hun geloof te spreken. Ja, op dat vlak is voor mij dan wel belangrijker geweest de jeugdbeweging, de KSA waar ik in was. En de humaniora, de klas, de school, de leraars, de priesters die ik daar ontmoet heb, ja, die hebben mij wel op die weg geholpen, veel eer dan thuis. Laten we zeggen, thuis dat was de voedingsbodem, maar daar werd over geloven niet zoveel gesproken.
Goed, tot zover denk ik een eerste kennismaking. We praten uiteraard zo dadelijk verder, maar toch eerst even verpozen voor een stukje muziek. Nu, meneer de Paap, de volgende logische vraag, denk ik, naar hetgeen we daarnet hebben gehoord is: hoe komt er iemand toe op toch jonge leeftijd te kiezen voor het leven als priester? Wat zijn de drijfveren die daarachter steken?
God, ja. Natuurlijk, als ik 18 jaar was, dan was dat veel voor de hand liggender dan nu. Ik herinner mij, wij zijn met 43 in het eerste jaar seminarie begonnen. Dus 43 uit Oost-Vlaanderen.
Dat was begin de jaren 70.
Nee, ik heb mij er juist vergist. Dat was in 1964. Dus dan was ik 18 jaar. Ja, dus eigenlijk is ook dat zonder veel problemen gegaan. Ik werd langs alle kanten geluk gewenst. Als de mensen hoorden dat ik naar het seminarie ging, dat was schitterend, dat was buitengewoon. Iedereen, dat was een eer voor de familie, voor de school en noem maar op.
Is daar bij u dan een langdurig proces van bezinning, van wikken en wegen, zal ik niet aan vooraf gegaan in dan die adolescentiejaren eigenlijk?
Daar is, laten we zeggen, een jaar wikken en wegen overheen gegaan. Want ik heb aan veel dingen gedacht. Als ik klein was, wilde ik ofwel bakker worden, ofwel brandweerman. Ik wil dan ook veearts worden, of dat ik heel veel van beesten hield en nog hou. Ja, en eigenlijk, god ja, is dat op een heel domme manier gegaan. Hè? Ik herinner het mij goed, dat was op het einde van de poëzie. Dus aan het voorlaatste jaar van de humaniora. We hadden zo'n kwartiertje vrij tussen twee lessen. En we zaten zo met elkaar te praten over wat gaan ze allemaal worden, die anderen uit ons klas. En we waren zo bezig. Een dienen die gaat onderwijzer worden. En een dienen die gaat zijn vader opvolgen in de beenhouwerij en zo. En plots zit iemand van die gasten tegen mij. En jij gaat priester worden. Ik had daarvoor nog niet aan gedacht. Maar dan zeg je zo, tja. Van die jongen die meende dat zo. Men ziet dat in mij. En ik ben daar beginnen over nadenken. En dat is zo wat gerijpt. En erover gepraat met mensen waar ik vertrouwen in had. En een jaar later heb ik dan maar de stap gezet. Maar ook toen ik de stap gezet heb, herinner ik mij nog goed dat als ik op het seminarie aankwam, vroeg een van die professoren daarvan, waarom wil je eigenlijk priester worden? Aha. En ik herinner mij nog dat ik gezegd heb, jong, ik weet dat eigenlijk niet. Dus aan de ene kant was dat heel evident, maar aan de andere kant mocht je niet denken dat ik daar grote theorieën over had, toen van, daarom wil ik priester worden. Dat is pas achteraf gegroeid, zo gelouterd.
Dat wikken en wegen, is dat een proces waarbij je enerzijds afvraagt dat geloof en de figuur van Christus en heel ons geloofssysteem, is het dat waard? Kan ik daar volledig achter staan? Heb ik daar zelf twijfels bij of niet? Enerzijds, en anderzijds ook, wat zal ik daar zelf ook voor opgeven, voor laten staan. Hè? Je bent dan toch ook jong, 18 jaar. Hè? Als je kiest voor het ene, kies je onvermijdelijk niet voor iets anders en laat je dat dan ook staan. Als jongere denk je dan waarschijnlijk ook aan een relatie, aan een gezin, aan kinderen. Dus kiezen is altijd een beetje verliezen in zekere zin. Wat woog zo door? Of was het eigenlijk een combinatie van die beide zaken?
Het is natuurlijk wikken en wegen. Hè? Het is moeilijk om dat te antwoorden, maar het is zeker geen vlucht. Dus het is niet zo dat ik getrouwd zijn en een gezin hebben, dat ik dat minder waardig zou vinden. Integendeel, ik mis dat. Ik mis dat, ja, ik mag dat zo wel zeggen. Maar aan de andere kant is, ja, mijn liefde voor God, ja, dat zijn grote woorden zeker, hè? Mijn vertrouwen in God, de rustige zekerheid dat God is er en hij ziet mij graag en hij is niet ver van mij, ook nu op dit ogenblik. Dat vertrouwen is groot genoeg om te zeggen, oké, iets wat heel mooi en goed en waardevol is, ik laat dat op kant om te gaan werken voor het rijk van God. Zo. Ja.
Heeft hij die keuze van toen nooit beklaagd eigenlijk?
Nooit grondig beklaagd, hè? Nooit grondig beklaagd. Natuurlijk, er zijn wel momenten dat je er alleen voor staat, dat je eenzaam bent. En dan zeg je wel eens van, God, moest ik nu een gezin hebben, dat zou toch gemakkelijker zijn, dat zou toch aangenaam zijn. Ja, zo ook als je eens terechtkomt in een milieu waar het allemaal koppels zijn. Ik denk bijvoorbeeld op naar een receptie gaan bijvoorbeeld. Het is niet zo gemakkelijk om daar alleen naartoe te gaan. En dan mis je soms wel iets. Zo, ja. Ook op het moment dat je zegt, kijk, ik kom nu thuis en over dit of over dat zou ik nu toch wel een keer van gedachten willen wisselen. Je hebt niet direct iemand om dat te doen. Dus je mist dat wel.
Zegt u nu dat het priesterschap tot op zekere hoogte eigenlijk ook toch voor een stuk een eenzaam bestaan is? Eenzaam dan in de zin met niet altijd aanspraak hebben met mensen? Of is dat eigenlijk toch een beetje verkeerd gezien?
Het is in zekere zin een eenzaam bestaan. Maar ik moet ons geen illusies maken. Ik denk dat gehuwd zijn voor heel veel mensen ook momenten van eenzaamheid meebrengt. Hè. Daar zijn ongetwijfeld ook momenten dat de partners elkaar kwijt zijn, elkaar niet verstaan. En ik kan mij voorstellen dat die eenzaamheid dan nog zwaarder weegt. Ja, dus in die zin weet ik niet of er zoveel verschil is, maar het is wel zo dat ik nood heb aan mensen waar ik vertrouwen in heb, met wie ik kan praten, ook over de diepste dingen die mij bezighouden. Aan God alleen heb ik niet genoeg om alle eenzaamheid op te lossen. Ik ben blij dat ik goede vrienden heb bij wie ik terecht kan en bij wie ik over alles kan praten.
Mensen die huwen, die krijgen dikwijls ook kinderen. Hebt u in uw onderwijsperiode voor een stuk dan toch plezier gevonden in het omgaan met jonge mensen?
Ja, en nog, hè, ik hou van kinderen en van jonge mensen. Ja, ik stel mij ook voor dat ik ja, dat een beetje objectiever kan bekijken, zelfs dan mensen die zelf kinderen hebben zo. Maar ja, ik heb altijd heel veel gehouden van het eerlijke, het oprechte, het openen van kinderen en van jonge mensen. Als je met volwassenen omgaat, die proberen beleefd te zijn, die proberen diplomatisch te zijn. Maar van jonge mensen, die zeggen ze het zoals ze denken. En zeker ook als het over geloven gaat, en die heb ik mij er altijd goed bij gevoeld, dat mensen kritiek geven, dat mensen vragen stellen, dat mensen het niet eens zijn met mij. Ja, voor mij moet je niet alle mensen en alle gelovigen netjes in het rijtje lopen. Ik ben tenslotte ook een 68er. Hey, en die, ja, die jaren 68, die hebben mij serieus getekend, toch. Op een of andere manier ben ik toch altijd een beetje een rebel gebleven. Iemand gebleven die de dingen wil veranderen. Die zich niet neerlegt bij datgene wat er nu is. Zo. En bij jonge mensen heb ik dat altijd ook heel sterk gevonden. Ja, zelfs in die mate dat ik nu zou moeten zeggen, de jonge mensen nu zijn braaf, zijn volgzaam. Ik zou ze liever een beetje kritischer hebben. Zo.
Drong die mei 68 sfeer en dat gedachtengoed ook door tot in de seminaries?
Ja, absoluut. In het seminarie, maar ik heb dan ook in Leuven gestudeerd. En dus de universiteit en de Universiteit van Leuven, dat was wel een van de broeihaarden van die alles moet anders gedachten zo, hè, van arbeiders en studenten, één front. Maar zelfs in het seminarie, god ja, die gedachten waren zo sterk dat die ook tot binnen die muren doordrongen. God, en ik herinner mij dat wij nog hele acties gevoerd hebben om cursussen te veranderen. Dat moest nu een keer gedaan zijn met de prof die daarvan vooraan vertelde hoe het moest. Nee, er moesten discussiegroepen komen en zo. En de lessen moesten in dialoog gebeuren. Hè. Ja, dat was ook in het seminarie zo. Hè.
En zo dadelijk praten wij verder met deken de Pape. Maar eerst luisteren wij even naar een stukje muziek.
Nu, meneer de deken, de meeste luisteraars zullen zich wellicht ook de vraag stellen, ja, hoe vult een deken zijn dagen eigenlijk? Ze kennen u uiteraard wel van het misdienen, van de eucharistieviering, en sommigen wellicht ook uit het verenigingsleven waar u met hen in contact komt, maar het is veel meer dan dat, denk ik. Kunt u misschien eens zeggen, ja, uw dagtaak, uit wat bestaat dat eigenlijk?
Ja, laat mij misschien zeggen dat die dagen zo zodanig gevuld zijn met allerlei dingen, dat er soms weinig tijd overschiet om datgene te doen wat eigenlijk het belangrijkste is. En dus wat is het belangrijkste? Met mensen op weg gaan in het geloof, met mensen praten over wat is de zin van mijn leven, met mensen praten, hoe geloof ik en zo. Ja, eigenlijk zou een priester heel veel vrije tijd moeten hebben gewoon om dicht bij de mensen te kunnen zijn. Tijd hebben voor mensen. Maar ik denk dat ik minstens ene keer per dag tegen iemand zeg van jong, ik heb niet veel tijd hoor. Hey, want de dagen lopen zo vol. Hey. Je zegt het zelf, Eucharistievieringen. Ja, natuurlijk, je kunt zeggen dat is toch maar een half uur per dag in de week. Maar dan bijvoorbeeld om de zondag de vieringen voor te bereiden. Heb er geen gedachte aan, maar daar heb je heel wat tijd in. Niet alleen als je moet preken. Maar ik vind het ook belangrijk om een beetje thuis te komen in de teksten van die zondag. Om mij daar rustig op voor te bereiden. Zodanig dat die Eucharistieviering niet iets is wat je aframmelt. Maar wat je van binnenuit beleeft. En daar is wat tijd voor nodig om daarin te komen. En de mensen moeten ons dat gunnen dat wij daar tijd voor nemen. Ja, er zijn niet heel veel begrafenissen om maar dat te nemen. Als ik in Eeklo was, als ik daaronder pastoor was, dan zei ik altijd, een overlijden, dat is een dagwerk voor mij. Niet alleen om de dienst te doen, maar om de mensen te bezoeken, om achteraf er nog eens naartoe te gaan, om de tekst voor het prentje op te stellen. En ik was daar inderdaad een dag mee bezig. En ik denk, het sterven van een mens is belangrijk genoeg om daar heel veel tijd voor te maken. Maar moest ik dat hier doen, ja, dan doe ik van hele dagen niks anders. Dus ik steek daar minder tijd in. Toch neemt het al een heel stuk van mijn tijd. Het aanwezig zijn bij mensen waar er iemand sterft. Ja, andere sacramenten voorbereiden. Ja, er zijn toch een 40 huwelijken op een jaar. Dat wil bijvoorbeeld toch zeggen, 40 avonden vrijmaken om met die jonge mensen te praten. Voor zover het bij zich beperkt tot één avond. Ja, voor van alles en nog wat komen mensen aan de deur bellen. En dat gaat van iemand die kerkstoelen komt verkopen of zou willen verkopen, tot iemand die komt bedelen, tot iemand die een doopbewijs wil hebben. Heb er geen gedacht van. Dus en dat neemt ook een heel stuk van de tijd in beslag, zodanig dat je soms halve dagen hebt, dat je afvraagt, wat heb ik nu gedaan? Ik heb nu eigenlijk niks gedaan. Gewoon de deur open gedaan, mensen te woord gestaan, enzovoort. En op dat vlak vind ik dat we een hele stap vooruit gemaakt hebben door in de voormiddag hier een secretariaat te hebben, zoals wij dat noemen. Dat wil zeggen dat er van 9:30 tot 11:00 hier iemand aanwezig is die heel veel dingen kan opvangen. Die missen opschrijft, die getuigschriftjes meegeeft, die het nodige drukwerk doet enzovoort. En dat is toch wel een stap in de goede richting. Want bijvoorbeeld ook wanneer iemand een mis komt aanvragen voor zijn overleden vader bijvoorbeeld. Ja, het is genoeg dat je vraagt hoe lang is het geleden dat uw vader gestorven is en je zei een uur aan de babbel. Mensen vertellen dat graag eens. Hè. Ja, en ook daar gebeurt wel regelmatig dat je moet zeggen, madame, excuseer me, maar zit er nog iemand te wachten of nu moet ik toch dringend daar naartoe of zo. Komt daar dan ook bij een heel pak administratie. Ik probeer dat wel zoveel mogelijk uit handen te geven. En gelukkig zijn hier heel veel mensen die met van alles willen helpen. Maar er blijft toch nog altijd veel waar ik moet mee bezig zijn. Zo. God, ja, of neem bijvoorbeeld de gilde. Nee, dat is eigendom van de parochie. We hebben daar een VZW. Die alles probeert te beredderen, die alles beheert. Wel, maar ook dat vraagt heel wat tijd om alles voor elkaar te krijgen. Ik heb er geen gedachte van zo. Dus en dan word je gewaar, een aantal belangrijke dingen dreigen dan te blijven liggen. Bezoek aan zieken. Bezoek bij mensen waar al een tijdje geleden iemand gestorven is en waarvan je gewaar geworden hebt, het zou toch goed zijn van er nog een keer verder te gaan praten en zo. Maar dus jammer genoeg zijn dat de eerste dingen waarvan je zegt, ik zal dat nog maar een beetje uitstellen, want die een brief of dat formulier, dat moet nu toch eerst en vooral opgestuurd worden. Het is niet altijd gemakkelijk om de dingen die echt belangrijk zijn, om daar prioriteit aan te geven.
Ik had het ook al over het verenigingsleven. Maldegem heeft altijd een rijk verenigingsleven gekend. Ook daar bent u als proost, denk ik, in veel gevallen nauw bij betrokken. Kunt u daar nog tijd voor vrijmaken, vooral die vergaderingen? Dat is dan meestal avondwerk, denk ik.
Ja, ja. Dat is inderdaad meestal avondwerk. Maar ik vind dat heel zinvol. Dus er zijn mensen die zeggen vergaderen, wij vergaderen ons dood. Kun je dat ook positief benaderen en zeggen, een vergadering, dat is een plaats waar je 10, 20, 50 mensen ontmoet die je anders niet zou ontmoeten. Ik doe wat ik kan om erbij te zijn. Dus bij de KAV, bij de KWB, bij de CMBV, om zo de drie klassieke verenigingen te noemen waar ik dan proost van ben. Ik weet niet of ik daar altijd veel zeg, wanneer zeg ik er niet veel. Maar ik vind het heel belangrijk om gewoon door er te zijn aan die mensen te laten aanvoelen, je bent met belangrijke dingen bezig. Want ik denk dat het in onze tijd heel belangrijk is van mensen bijeen te brengen. Alles wat de mensen een keer van achter hun televisie haalt, wat de vervlakking in onze samenleving een beetje tegengaat, dat is allemaal winst. En die verenigingen zijn daarmee bezig. En daarom vind ik het belangrijk om erbij te zijn, gewoon om het te laten aanvoelen, mensen zijn met belangrijke dingen bezig. En ja, je hoort daar ook veel. Daar wordt veel gezegd, je leert er iets van het kloppend hart van Maldeg en zo. Als je op huisbezoek gaat bij mensen, zijn mensen soms een beetje bang om te zeggen wat ze denken. De mannen van de KWB en de vrouwen van de KV, die zijn recht voor de raap. Daar leert je veel bij en dat is wel prettig. Maar dus ik ben niet van alles proost. We hebben nu een onderpastoor ook. Die is ook proost van een aantal dingen, van ziekenzorg, van de KVG, van de jeugdbewegingen, waar ik geen tijd voor had, maar hij steekt daar gelukkig heel wat tijd in. Meneer Verreke is proost van de landelijke gilde en van de KVLV. Onze diaken, Camille van Waas, is proost bij de KBG bijvoorbeeld. Om maar te zeggen dat ik ook op dat vlak er niet alleen voor sta.
Men zegt wel eens, meneer de deken, dat de mensen individualisten geworden zijn. Dat solidariteit tegenwoordig een ijdel woord verworden is. Wat is uw reactie daarop? Wordt u dat ook gewaar dat men in vergelijking met vroeger misschien wat meer, zoals u zegt, voor de tv zit, wat meer in eigen huiskring en vaak niet meer weet wat de gebuur doet of wat daar gebeurt eigenlijk?
Ja, dat is zeker waar. Ik ga niet zeggen dat de mensen egoïstischer geworden zijn, of dat de mensen slechter geworden zijn, maar de verleidingen zijn zo groot om voor de televisie te gaan zitten, om de auto te nemen en weg te rijden. Ik denk dat het gewoon een feit is dat de mensen vroeger meer op elkaar aangewezen waren. Zij hadden minder de kans om op hun eentje, of minder op behoefte aan, om op hun eentje in hun huis te zitten en naar televisie te kijken, want er was er geen. Om met een auto weg te rijden, want ze hadden geen auto. Men had elkaar meer nodig. Als wij nu iets nodig hebben, we gaan het ons kopen. Vroeger moest men het gaan lenen bij buren. En op die manier was er, denk ik, meer noodzakelijke solidariteit. En die komt nu minder naar de oppervlakte. Maar daarmee is zeker niet gezegd dat de mensen minder goed zijn. Bijvoorbeeld als je dan een keer een beroep doet op de solidariteit. Als je aan de mensen een keer zegt, kijk mensen, daar hebben we nu toch echt een keer geld voor nodig. Denk aan die actie Kom op tegen kanker. Dat is formidabel hoe de mensen daarmee meeleven en wat de mensen daar willen voor doen. Als puntje bij paaltje komt, wil men solidair zijn. Maar de welvaart maakt het in veel omstandigheden een beetje overbodig en daarom zie je die niet zo sterk. Maar de mensen leven wat meer op hun eentje. Zo hebben het gemeenschapsleven minder nodig, hebben ook het kerkleven, het gemeenschappelijk kerkleven, minder nodig. Zo. Maar dat zegt niks over de waarde van de mensen. Zo.
En daarmee, luisteraars, ronden wij dit eerste luik van ons gesprek met deken de Paap af. U krijgt zeker nog een vervolg. Daarvoor moet u verwijzen naar de informatieve spotjes op de radio zelf en uiteraard ook naar Weekblad Vrijmaldegem, waar u dan kan lezen wat u krijgt in het satelliet. En daar zult u zeker binnenkort de aankondiging vinden voor het tweede deel van dit gesprek.
zoals collega Patrick Vermeer al zei, inderdaad het einde van het eerste deel, luisteraars, van ons gesprek ten huize van deken De Pape. Normaliter krijgt u het vervolg en het tweede en ook dus laatste deel op zondag 11 januari. In dat tweede deel komen trouwens ook een aantal hete hangijzers aan bod, zoals de leegloop in de kerk, ook de vrouw in de kerk, priester en huwelijk en anticonceptie. Dat is dus voor vandaag en 14 dagen. Volgende week zondag, luisteraars, zijn we de eerste zondag van het nieuwe jaar. En het wordt dus stilaan traditie dat we dan een aantal bekende Maldegemnaars opbellen om met hen eens terug te blikken op het voorbije jaar, vooruit te blikken op het komende jaar en uiteraard ook om nieuwjaarsgroeten uit te wisselen. Nieuwjaarswensen dus van BM's, van bekende Maldegemnaars, de komende zondag in dit magazine. Van Satelliet voor vandaag. Je krijgt nog een uurtje non-stop aperitief muziek. En om 12 uur is er dan Robbie van Gelderen met het verzoekplatenprogramma. Nog een prettige zondag, een prettige jaarwissel en graag tot volgend jaar.